Goed, alleen uit genade. Zoals jullie wellicht weten ben ik opgegroeid in de reformatorische hoek van kerkelijk Nederland. En tijdens mijn jeugd hebben mijn ouders hun best gedaan om een kerk te vinden die het woord nog serieus nam. En geen concessies deed aan wat er in de Bijbel staat. We zijn lid geweest van de gereformeerde kerk. En toen de dominee erg vrijzinnig werd, zijn we naar de hervormde kerk verhuisd. Toen ook deze dominee de absolute waarheid van de Bijbel liet voor wat het was, is de hervormde kerk ingeruild voor de gereformeerde kerk vrijgemaakt. En in deze kerk heb ik mijn tienerjaren doorgebracht. Catechisatie gevolgd. Weet iedereen wat catechisatie is? Ja. Nou, bijna iedereen. In de gereformeerde kerken, de reformatorische kerken, was het de gewoonte om jonge lui, zeg maar, vanaf hun van de middelbare schooltijd, zeg maar, één keer in de week een avond godsdienstonderwijs te geven. Dat werd dan door de predikant gedaan over het algemeen, als hij er was. En anders door een ouderling. En je werd op basis van de catechismus, dat is een belijdenisgeschrift van de gereformeerde kerken, werd je eigenlijk door de hele Bijbel heen geloodst. En werd je verteld wat geloven was en wat het inhield. Een belangrijk onderdeel van de catechismus, dat was ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, ik heb het even op de sheet gezet. En deze drie punten hebben natuurlijk allemaal te maken met de genade die we ontvangen. De reformatorische hoek bestaat uit verschillende stromingen. De meeste van jullie weten dat, anderen misschien niet. Je hebt een zwaardere hoek, gereformeerde gemeente, stelt voor hervormde gemeente. Die leggen erg de nadruk op de ellende. Ellende, je doet het niet. Ja, dat weet ik niet. Ja. Ze leggen erg de nadruk op de ellende van ons als mensen. De mens, wij dus, zijn van nature slecht. En eigenlijk is er voor ons geen toekomst. We moeten ons dag in, dag uit bewust zijn van onze slechtheid en ons onvermogen om God te dienen. Aan het avondmaal gaan zit er voor de meesten niet in. Dat is voorbehouden aan een kleine groep mensen die een belevenis of een teken van God hebben gehad. Dat ze echt gered zijn. Men beseft, overigens heel terecht, dat we alleen gered kunnen worden door de genade van God. Maar het lijkt een zeldzaamheid te zijn. Het enige wat we als mens kunnen doen, is nauwgezet leven volgens de geboden van God. En wellicht maken we dan de roeping van God nog mee in ons leven. Streven naar de verlossing is dan een goed ding, maar we kunnen er weinig aan veranderen als het niet gebeurt. Jullie begrijpen dat er voor de laatste van de drie onderwerpen, dankbaarheid, weinig in plaats is in deze kerken. Behalve dan voor de paar mensen die gered zijn. Dan hebben we de middenmoot in de reformatorische kerken. Ook deze groep erkent dat we allemaal zondig geboren zijn. Dat er maar één manier is om bij God te komen. En dat is de genade van God, de verlossing. En de verlossing van staat in deze kerken ook centraal. Net als het lijden en sterven van Christus. Het onderwerp ellende komt nog wel ter sprake, maar in een goede verhouding met de verlossing. Ook voor dankbaarheid is er meer plaats. Deze groep realiseert zich wat het verlossend werk van Jezus voor ons mensen volbracht heeft. Dat dat de kern van ons geloof is. En dankbaarheid, dat is er natuurlijk ook. Maar de nadruk in deze gemeentes ligt op de verlossing. Dan hebben we de lichte hoek. Dat is tegenwoordig eigenlijk de vrijzinnige hoek geworden. Ze geloven het allemaal wel. Dat wil zeggen, eigenlijk geloven ze het niet meer. Voor ellende is geen plaats meer. Dat is verleden tijd. Jezus is toch voor ons allemaal op aarde gekomen. En hij heeft gezorgd dat alles weer goed was. En de mens is zo slecht nog niet. Kijk maar eens wat we allemaal voor elkaar doen. We hebben ouderenmiddagen, jeugdzondagen, vakantiereizen, gezamenlijke activiteiten. We doen aan ontwikkelingswerk en we geven wat aan het Leger des Heils en gaan maar door. Op zondag komen ze ook nog samen om te beleven dat we als mensen goed voor elkaar zijn. Dankbaar zijn we ook voor een mooie kerk, de gezamenlijke activiteiten, het besef dat we allemaal, wie we ook zijn, wat we ook doen, hoe we ook in het leven staan, gered zijn. Het maakt niet meer uit hoe je leeft. Een uitvloeisel van deze theologie is alverzoening. Daar hebben jullie vast wel eens van gehoord. De alverzoeningsleer gaat ervan uit dat het offer van God, het sterven van Jezus, genoeg was voor iedereen. En dat dan ook iedereen gered zal worden. Een aantal redenen daarvoor is uit de Bijbel gehaald. En de belangrijkste redenatie is, God is goed. God is liefde. En het kan dan toch niet zo zijn dat een goede en liefdevolle God mensen voor eeuwig in de hel zal laten belanden? Om deze stelling te onderschrijven worden allerlei passages in de Bijbel gebruikt en soms een beetje aangepast. Er staat bijvoorbeeld in de Bijbel dat mensen eeuwig verloren gaan. Maar als dat geschreven wordt, moeten we ons wel realiseren dat het Hebreeuwse woord voor eeuwig een vaste, lange periode is. Maar niet eindeloos. Een vreemde gedachtekronkel eigenlijk, want in dezelfde tekst staat dat wij eeuwig zalig zullen worden. Dus blijkbaar is dat ook maar voor een bepaalde tijd. Een andere redenatie is dat, dat het Gods wil is dat alle mensen worden gered. Dat staat in 1 Timotheüs 2, vers 4. Dat wil zeggen, niet naar de hel gaan, maar eeuwig geluk zullen, eeuwig gered zullen worden. Dus, zegt men, als God dat wil, dan kunnen er geen mensen meer verloren gaan. Want God is almachtig. En wat hij wil, gebeurt. Maar gebeurt er op aarde alleen wat God wil? Of spelen op aarde ook andere machten een rol? Ik denk dat één ding zeker is. Als God wil dat iets niet gebeurt, dan gebeurt het ook niet. En als God wil dat iets wel gebeurt, dan regelt hij wel dat het gebeurt. Daarbuiten gebeuren heel veel dingen die onze eigen schuld zijn. Of die we zelf kiezen. God verknalt het milieu niet. Dat doen wij. God steelt niet, moordt niet, regelt geen echtscheidingen. Dat doen wij als mensen. We hebben een eigen wil, onze eigen verantwoording. En we zijn geen marionetten. Als we God niet willen volgen, het offer van Jezus niet willen aannemen, dan gebeurt dat ook niet. God dwingt ons niet om hem te volgen. Ook al dringt hij af en toe best wel stevig aan. Denk maar eens aan de geschiedenis van Jona. Dan hebben we nog een vierde stroming en daar maken wij een beetje deel uit. De evangelische en pinkstergemeentes. Wat we hier bij ons in deze gemeentes vaak tegenkomen is een enorme nadruk op dankbaarheid. Ik heb er niet zo snel nageteld, maar ik schat dat 70% van de opwekkingsliederen gaan over de dankbaarheid aan God. Dan nog eens 20% over aanbidding en de rest over andere onderwerpen. En fijn, broeders en zusters, dat we allemaal zo dankbaar zijn. Helemaal mooi als het oprecht is. En als we deze liederen uit de opwekkingsbundel met ons heel ons hart zingen, vol enthousiasme. En nog mooier is als het uit onze levenshouding blijkt. Dus we onophoudelijk God danken voor alles wat we hebben gekregen. In onze gezinnen, in de gemeente, op ons werk. En dat zelfs God dankbaar zal zijn in momenten dat het niet zo gaat in ons leven. Dat wij God dankbaar zijn als het niet zo goed gaat in ons leven. In de evangelische stroming realiseren we ons natuurlijk ook wel dat we dankbaar moeten zijn voor het offer van Jezus. Dat dat de kern van ons geloof is. Dat we dankzij het lijden en sterven vrij mogen staan voor God. En dat we weer toekomst mogen hebben. Maar het eerste van de drie onderwerpen is naar mijn idee nogal onderbelicht. Het is namelijk de ellende. Dan was ik niet van plan om een ouderwetse donderpreek te gaan houden. En jullie stuk voor stuk te gaan vertellen hoe slecht je wel niet bent. Maar het is wel goed om je te realiseren dat we allemaal stuk voor stuk zondige mensen zijn. Als God naar ons hart zou kijken en hij zou ons vervolgens in twee groepen gaan delen, goed en slecht, zou het waarschijnlijk geen moeite zijn, want de goede hoek blijft gewoon leeg. Het is goed om ons te realiseren dat we uit onszelf geen enkele kans hebben om het eeuwig leven te verdienen. De drie onderwerpen, ellende, verlossing en dankbaarheid, zijn alle realiteit. Er is maar één manier om in het leven te staan en na dit leven ook te blijven staan. Als mensen die leven door de genade van God. Nog iets te vroeg. Wat is dan precies de genade van God? Ziet God dan gewoon door de vingers alle verkeerde dingen die we bewust of onbewust uithalen? Doet hij gewoon alsof het niet gebeurd is? Of iets zeggen van, ah joh, ik weet ook wel dat je het niet zo bedoeld hebt. Of maakt niet uit, iedereen doet wel eens wat verkeerd. Ik denk niet dat God zo in elkaar zit. God is rechtvaardig en heilig. Daar hebben we het ook al eens over gehad. God en zonde gaan niet samen. Dat is de reden waarom in het Oude Testament continu, week in, week uit, jaar in, jaar uit, genoegdoening nodig was voor de zonde van het volk. Het is ook de reden dat iemand de straf voor deze zonde heeft moeten dragen. Even smeren. We komen nu bij Hebreeën 9, vers 13 en 14. Want als het bloed van stieren en jonge bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van de dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij middelaar van het Nieuwe Testament, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis zouden ontvangen. Je zou zelfs zeggen dat Paulus het geschreven had met die lange zinnen. Maar... Zonder dit offer, broeders en zusters, zouden we ons in een tamelijk hopeloze positie terugvinden. En dat heeft God zich ook gerealiseerd. Het enige wat hij kon doen om ons te redden, was de straf die wij verdienden op zich te nemen. Zijn zoon voor ons te geven. Op deze manier is de rechtvaardigheid van God overeind blijven staan. De schuld is betaald. En door dit offer is er weer hoop voor de mensen. Op deze aarde. Voor ons. Had God het zo hoeven doen? Dat had hij niet. Het gevolg zou echter geweest zijn dat zijn rechtvaardige woede de aarde en alles wat erop was zou vernietigen. Voor altijd. Eeuwig. Maar God heeft anders besloten. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat is nog eens genade. Een stuk van jezelf opofferen om een ander te redden. En Titus bevestigt dat door te zeggen, hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van de wetteloosheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Als we dit zo horen, kan het naar mijn idee niet zo zijn dat het geen invloed heeft op onze manier van leven. Als je hoort dat je gered bent van de eeuwige dood, zomaar, voor niets, dan moet dat wat met je doen. Dan moet je toch niets meer anders willen dan deze God volgen, je leven lang. Met heel je verstand, met al je kracht. In 1 Petrus lezen we een stukje wat daarover gaat. Om God daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ze ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als je hem als vader aanroept, die zonder aanziens des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van die vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader is overgeleverd, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Ik zal zo die versen eens stuk voor stuk doorlopen. Vers 13. Er staat, hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt. Volkomen. Er is dus niets anders in de wereld wat daar wat aan kan bijdragen of wat vanaf kan doen. Het is niet ons werk als we zijn kinderen mogen leven. Er is niets in ons leven wat bijgedragen heeft aan deze verlossing. Het is zijn werk, volkomen. Vers 14. Niet gelijkvormig worden aan de begeerte van voor onze bekering. Dat is best een moeilijke. Want de duivel zal er alles aan doen, broeders en zusters, om ons te verleiden. Door middel van onze begeerte. En dat in de meest brede zin van het woord. Door het toegeven aan begeerte laten we dingen tussen God en ons inkomen. Wat zijn er niet begeerten? Denk aan verkeerde seksuele verlangens, verslaving, rijkdom. Denk aan verkeerde afleiding in het leven. Laten we de leuke dingen in het leven gaan voor de kerk of voor God. Gaan we liever naar de gemeente? Of is ons verlangen om de voetbalwedstrijd Ajax Feyenoord te bekijken sterker? En kiezen we voor de tv in plaats voor de gemeente? Vers 15 en 16. Word heilig in heel uw levenswandel. Niet een beetje heilig, zondagsmorgens tussen 10 en 12. 9 en 1, als het afbreken er ook bij hoort. Maar ook door de week, op school, op je werk, in je gezin, in de winkel, of zelfs in het verkeer. Vers 17, daar hebben we de vrezen des Heren weer. Als je God volgt, doe het dan op een gepaste en respectvolle manier. God is een heilige God. Hij is zoveel meer dan wij. Vers 18, 19. Niet met vergankelijke dingen vrijgekocht, maar Jezus heeft alles gegeven wat hij had. Dat is namelijk zijn eigen leven. Voor ons, gratis. Voor niets. En dat omdat hij zoveel van ons houdt. Efeze 5, vers 2. Wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Dezelfde liefde, broeders en zusters, moeten we ook hebben naar elkaar. Naar de mensen om ons heen. Ook naar mensen om ons heen die niet onze vriendjes zijn. Naar mensen om ons heen die raar zijn en raar doen. Naar mensen om ons heen die niet heilig zijn. Soms zelfs hypocriet. Of leugenaars. Zelfs tegen misdadigers. En als het nog niet erg genoeg is, zelfs tegen mensen die een andere godsdienst hebben. Of uit een ander land komen en hun bestaan in Nederland willen opbouwen. We moeten wandelen in deze liefde. Het moet onze levenswandel worden, onze tweede natuur. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet. In ieder geval, dat kunnen we niet uit onszelf. Maar ook daar heeft God een oplossing voor bedacht. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik in het geloof door de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zichzelf van mij heeft overgegeven. Dat betekent dus dat we ons moeten overgeven aan Christus. Hij heeft, toen we ons hebben bekeerd, intrek in ons genomen. Hij wil met ons meegaan. Hij wil ons helpen om te zijn zoals hij is. God is in Jezus zo dichtbij dat ze in alle omstandigheden in ons leven zijn nabijheid mogen ervaren. En als we naar hem willen luisteren, zullen we ook in staat zijn om te doen wat hij vraagt. Zijn we dan alsnog marionetten geworden? Totaal niet. We kunnen het besluit nemen hem niet te willen volgen en onze eigen weg te gaan. We kunnen onze oren dichtstoppen voor zijn vriendelijke woorden. We kunnen negeren dat hij iedere keer op de deur van ons hart klopt en kiezen voor een leven zonder God. Maar de genade van God voor mensen is groot. Dat lezen we ook in 1 Timotheüs 2, vers 3. Want het is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als losprijs voor allen. God wil inderdaad dat alle mensen zalig worden. Net zoals ook in de overzoening geleerd wordt. En God wil ook dat mensen hem leren kennen. Hij wil dat alle mensen Jezus leren kennen als hun verlosser. Het offer wat God daarvoor gebracht heeft, is groot genoeg. Zijn eigen zoon. Het enige wat wij nog hoeven te doen, is geloven dat Jezus voor onze zonde gestorven is. Dat wij, als we dat geloven, bij God mogen horen. En dat hij vanaf dat moment bij ons is, met ons meegaat, ons helpt in moeilijke periodes in ons leven. Dat hij er wel zijn, als we blij zijn, als we verdriet hebben, als we afscheid moeten nemen van mensen die ons na aan het hart liggen. Of dat nu is door dood of door andere oorzaken. Als we dit mogen ervaren, wordt het voor ons als echte evangelische christenen tijd om te doen waar we zo goed in zijn. God danken en prijzen met onze liederen uit de opwekkingsbundel. Amen.